Hallo en welkom bij aflevering 160 van de Ed Hanning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn en wat ze doen. De strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Ed Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik train en coach bedrijven bij het formuleren van online strategie en de implementatie daarvan. Vandaag het gesprek met Madeleine Spaan. Al 16 jaar is ondernemer en eigenaar van NME Event Marketing. Events, merkactivatie en live communicatie. Daarnaast is ze eigenaar van Moving Women, een female marketing en branding agency. Het bureau waar de vrouw als consument of belanghebbende centraal staat. Madeleine spreekt op het gebied van gelijkwaardigheid, inclusiviteit en personal branding. In dit gesprek komen langs haar liefde voor New Timers en haar eerste bezoeken aan het circuit van Zandvoort op haar 16e. Ze legt uit waarom alle verschillende opleidingen en functies juist samenkomen in haar huidige bedrijf. Madeleine vertelt over waarom ze voor zichzelf begon als ondernemer en wat ondernemen in de huidige tijd anders maakt dan een aantal jaar geleden, met name als solopreneur. We hebben het uitgebreid over haar aandacht voor de vrouw en wat de vrouw hier zelf in te doen heeft. Een van de redenen waarom ik actief op zoek ga naar vrouwelijke ondernemers voor een gesprek in deze podcast. Veel plezier met de inzichten van Madeleine. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Wil jij weten wat de 11 winstoptimalisatie elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimalisatieboekje.nl. De digitale versie krijg je helemaal gratis en voor het fysieke boekje betaal je alleen de verzendkosten. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimalisatieboekje.nl. Je leest het in één avond uit. winstoptimalisatieboekje.nl.
Dus de stap van leaseplan was een iets minder bewuste, maar de overstap daarna naar Volvo bedrijfswagens, zowel truck en bus, die was uiteraard heel bewust. Ja, omdat ik het mooi vond om een keer bij een importeur te mogen werken. En dan ook nog eigenlijk op de marketing-communicatieafdeling. Ja, dat paste me eigenlijk heel goed.
Ja. En want je bent ook een tijd in de sales aan de slag geweest. En dan wel in de event industry. Hoe kwam je zo op de sales dan terecht?
Nou goed, ik ben ook echt wel eigenlijk een salesdier. Hè. Ik geloof ook echt dat marketing, communicatie überhaupt gewoon heel salesgedreven zou moeten zijn. Ik ben wel iemand van de lange termijn sales, hè, dus echt een relatiebouwer. Ik zal nooit komen voor dat korte scoren. Dat vind ik ook totaal niet sexy en niet interessant. Ik had 5 jaar in HR gewerkt en ik merkte dat ik weer begon te verlangen naar buiten dat werkveld aan de slag te gaan. En toen ben ik weer bewust gaan kijken naar de event en de automotive sector. En omdat ik toch goed kon verkopen altijd, dat moet ik natuurlijk ook al 16 jaar lang in mijn eigen onderneming doen. Werd ik toen mijn laatste baan in loondienst eigenlijk was inderdaad commercieel manager bij een ander klein Amsterdams eventbureau destijds. Ja.
En toen je daar zat en je was bezig met verkoop, dacht je op een bepaald moment van dat kan ik ook voor mezelf doen?
Ja, dat was eigenlijk de crux, dat ik dacht van hey, dit is echt gaaf. En dan heb je natuurlijk ook een bepaalde mate van eigenwijzigheid, want anders word je waarschijnlijk ook geen ondernemer. En dat is inderdaad, dat was eigenlijk de missing link tussen mijzelf en mijn werkende leven. En toen dacht ik, oké, dit is ook wat ik moet doen en ik moet dit gewoon voor mezelf doen als ondernemer. Ja.
En die eigenwijzigheid, waren er dingen bij het bedrijf die ze deden waarvan je dacht, dat moet jij anders doen?
Ja, ik had dat sowieso regelmatig bij werk in bedrijven. Dat je toch dacht van wow, Dat je soms moeite had met bepaalde beslissingen van management. Of dat eigenlijk organisaties vaak heel intern gedreven zijn. Eigenlijk heel weinig klantfocus. Dat is overigens, denk ik, helaas. Ik heb dat onlangs toch wel weer wat meer gezien. Dat eigenlijk nog steeds zo is. Ook al hebben we het heel veel over de customer journey. Maar zeker bij corporates is toch de focus nog steeds heel erg op interne politiek en de eigen organisatie vaak. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Het past mij in die zin goed om die vrijheid te hebben om het toch te doen op de manier zoals ik denk dat goed is voor de klant. Ja.
Want als je naar kijkt, zeg maar die corporate, je bent nu zelf ook een kleine organisatie. Je werkt met 2 mensen samen. Mm-hmm. Die zijn bij jou in dienst?
Op dit moment niet meer. Nee. Okay. Uiteindelijk werk ik eigenlijk in een soort nieuwe projectstructuur. En 1 meisje heeft ooit wel echt ook bij mij gewerkt. Maar ik vind het heel erg bij deze tijd ook passen. Hè? Ik heb eigenlijk iedereen op dit moment freelance in dienst. Ja. Of niet in dienst dus, maar als freelance voor mij werken. Ja. Ik vind dat om meerdere redenen plezierig. Hè? Maar voornamelijk dat je eigenlijk ook voor elke opdracht gewoon een heel goed team samen kunt stellen. En ja, ik ben in die zin dus middelenvrij, hè, dat ik bij de ene klant past dit beter en bij de andere klant past dat beter. Ik wil niet zeggen dat ik niet nog een keer weer een intern groeiscenario wil hanteren, maar de constructie om eigenlijk in een projectorganisatie te werken, dat past me eigenlijk wel heel goed, ja.
En heeft dat ook te maken met de link die jij, de aversie een beetje die je zegt, die je ziet in de corpus, dat je vooral intern gericht en politiek gericht bent? Ja.
Dat klopt. Mijn ambitie is dus ook niet zozeer groei in FTE's, hè, maar wel in een kwalitatieve organisatie. En dat kan natuurlijk wel degelijk ook groei in omzet betekenen. Mm-hmm. Maar inderdaad, een groot pand met de naam erop en heel veel personeel, dat hoeft niet per se. Nee.
Want werk je wel vanuit het kantoor of werk je gewoon vanuit huis?
Ik werk nu weer vanuit huis, maar dat varieert nog alles. Ik heb in de loop van 16 jaar wel 5 keer kantoor gehad. Maar weet je, aan de andere kant zie ik ook heel veel mensen die voor €75 per maand bij Bee in Amsterdam bijvoorbeeld een werkplek huren. En dan heb je wel een kantoor. Hè. Dus ook dat kan een wasseneus zijn. Ik heb uiteindelijk besloten om weer mijn kantoor op te zeggen, omdat ik eigenlijk, mijn klanten komen nooit eigenlijk naar mij toe. Ik rijd gewoon door heel Nederland heen. Omdat ik een flexibele organisatie heb, spreek ik ook overal met iedereen af. En de events die wij doen en de activaties, die zijn natuurlijk nooit op mijn kantoor. Dus het voegde eigenlijk niks meer echt toe. En wij werken gewoon op flexplekken en cafeetjes en door heel Nederland. En ook dat gaat eigenlijk heel prima. Ja, ik heb wel een hele grote woonkeuken met een keukentafel waar we ook veel sessies aan organiseren.
En dan komt de klant bij jou?
Nee, klanten komen eigenlijk nooit bij mij. Nee. Het is meer gewoon met mijn freelance teams. Ja, en het is niet dat ze niet mogen komen hoor, want het kan ook heel verfrissend zijn om dat te doen. Maar als er echt een brainstorm is met een klant, je kan tegenwoordig ook eventueel overal zaaltjes huren, maar een klant vindt het ook heel leuk om ergens af te spreken vaak. En in de zomer vinden mensen het ook altijd heel leuk om op het Zandvoortse strand af te spreken. Dus ik ervaar het eigenlijk nu niet als een gemis, maar ook daar geldt, ik sluit niet uit dat er uiteindelijk weer een kantoortje in Amsterdam komt. Omdat dat ook met name voor internationale klanten dan interessant staat op de website. Hè. Maar kijk, het leuke is, toen ik 16 jaar geleden begon, was dat echt nog heel belangrijk. Hè, en werd daar ook heel erg nog naar gekeken. En ik weet niet hoe jij dat zelf ervaart, maar ik zie daar zelf ook een kentering is daar wel in geweest. He, dat het ook niet meer als, want we zijn wel verder een professionele organisatie. En het wordt ook niet meer ja, als zeg maar amateuristisch ervaren. Hè? Als je, ja. Als je ja, niet per se ergens een kantoor huurt. Nee.
Ja. Hey, ik heb de afgelopen 12 jaar altijd vanuit huis gewerkt. En ja. Ik ben nu bezig met het zoeken van een kantoor, maar omdat ik meer coaching ga doen en ja, dus precies, met ja. mensen in die ruimte afspreek.
Ja.
En dat vind ik dan weer iets makkelijker.
Ja, dat snap ik. Ja, dat begrijp ik.
Even terug naar toen jij 15, 16 was. Hoe kwam je zo op het circuit van Zandvoort?
Ja, ik ben zelf opgegroeid in Gouda en ja, raakte gewoon bevriend, hè, met wat mensen die ook bij autodealers werkten en in de automotive. Maar ook wat nu dus Leaseplan heette, wat destijds Autolease Holland heette, dat zat zelf ook in Gouda bijvoorbeeld. Ja, en vanuit daar ontstond langzaam die interesse. He, dus je leert mensen kennen die van auto's houden en motoren. He, ik heb ook gelijk op mijn 18e mijn motorrijbewijs gehaald. Diverse keren op de motor ja, op vakantie geweest. Ja, er gaat gewoon benzine in je bloed als het je aanspreekt. Ja. Ja, en dan vonden we het ook leuk om inderdaad met elkaar ja, te gaan toeren. Hè? Het zij met mooie auto's, het zij met motoren. En ja, dan was natuurlijk ook een uitstapje richting het circuit een hele leuke ja, manier om je zondag door te brengen. Dus ja, en hè, wel... ja, wij gingen vaak naar een beetje mooie klassiekers of de Italië-dag. Ik heb iets minder met zeg maar, het getunede of driften of dat soort. Zo is dat eigenlijk ontstaan, die voorliefde voor auto's. Ja.
Wat is de meest bijzondere auto die je hebt gereden?
Ik denk een Lamborghini Espada ooit, vermoed ik. Ja. Maar ik vind zelf... Ik heb ook ja, een mooie 40 jaar oude witte Mercedes bijvoorbeeld. Die daar, dat is een W123. Die heb ik nu zelf. Die is nog niet super zeldzaam. Maar ik heb wel bijvoorbeeld echt een hele mooie te pakken. En ik hou zelf eigenlijk van ja, een beetje youngtimer-achtige auto's. Dus laten we zeggen tussen... 70 en zo 88, hè, zo'n beetje. In die periode, dat zal ook ongetwijfeld met mijn eigen jeugd te maken hebben. Maar auto's uit die periode vind ik met name heel erg leuk. Ja.
Ja.
Auto's uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Hè, de echte eerste automobielen, daar heb ik dan weer wat, ja, weer wat minder mee. Maar ik vind ja, die auto's, hè, maar dat zal ongetwijfeld... Van de Dukes of Hazzard tot de A-Team en alles wat daartussen zit. Dat zal ongetwijfeld met mijn eigen leeftijd.
Ja, dit is wel herkenbaar, die ja, periode. Ja. Ja. En wat is de meest mooie motorrit die je hebt gemaakt?
Nou, een meest mooie motorrit. Ik moet zeggen, we zijn 2 keer op de motor naar Spanje geweest. En dat was wel echt een heel avontuur. Ik wou eigenlijk bij Antwerpen alweer terug naar huis. En slecht weer. En we zijn halverwege in Frankrijk zijn we zeg maar, niet zozeer overvallen. Hè, maar wel onze tas met al het geld weg. Dus die werd niet met een pistool hoor. Maar wel van de schouder afgeroofd. En stonden we daar met niks halverwege... We kwamen helemaal kapot en berooid aan in Spanje. Maar nu is het natuurlijk wel een heel mooi verhaal. Hè? Dus dat was een memorabele rit met veel storm, regen, diefstal. Ja, die zal ik nooit meer vergeten, laat ik het zo zeggen. Nee.
Dat wil ik geloven,
ja. Ja, ja.
Heb je nog een mooie motorrit gepland voor jezelf?
Nee, ik moet zeggen, inmiddels rij ik zelf niet meer. Ik heb ook geen motor meer. Ik hou het op dit moment dus liever bij... auto's. In mijn dagelijkse gebruik rij ik een leuke youngtimer BMW 5-serie. Een 540, dat dan weer wel. Dus een lekkere snelle. En de Mercedes voor erbij. En dat past me eigenlijk tegenwoordig beter. Ik kijk natuurlijk nog steeds graag naar motoren. Maar er zelf weer één aanschaffen, dat staat niet echt meer op de planning. Nee.
Ja, ja, ja. Nu heb je HR gedaan, hadden we het al over gehad. En,
ja.
En organiseer je ook events, want nu hebben we het over events die je doet rondom marketing van een merk of dat soort dingen. Maar organiseer je events die ook interessant zijn voor waar zeg maar, een bedrijf de medewerkers activeren?
Zeker. Dat heb ik ook veel gedaan. En dat doen we ook veel. Hè, we werken natuurlijk voor allerlei doelgroepen, allerlei stakeholders. En daar horen natuurlijk zeker ook interne gerichte events bij. Maar ook dat is natuurlijk soms te combineren met automotive. Hè. Dus ik heb bijvoorbeeld voor Athlon Carlies, hebben we ooit, toen zij gingen fuseren met bijvoorbeeld Rabobank. En hebben we een fusie kick-off gedaan in de arena. Voor MN, dat is een uitvoerder van een aantal pensioenfondsen. Grote interne events, na reorganisaties. Maar ook bijvoorbeeld een personeelsevent voor Eneco. Hè. Dus ik bedien ook zeker gewoon de interne doelgroep. Maar ook daar vind ik het wel weer leuk. Kijk, een feest is natuurlijk ook te gek. Maar ook daar vind ik het wel weer leuk als er ook weer echt content en een bepaalde verandering bewerkstelligd moet worden. Dat is dan wel de uitdaging.
Mm-hmm. En in 2013 werd het voor ons in ieder geval, voor de buitenwereld, zichtbaar dat je ook inzette voor hoe vrouwen meer zichtbaar konden worden.
Klopt.
Wat later overgegaan is in Moving
Women.
Goed, ja, Moving Women. Hoe kwam je daartoe? Wat is het dat je uit het verleden dreef om dat te gaan doen?
Ja, als je zelf vrouw bent en ondernemer. Ja, sommigen zeggen dat ze er nooit last van hebben gehad. Maar ik heb toch in de loop der jaren gemerkt. Hè, en weet je, laten we wel zijn. Hè, we hebben het natuurlijk in Nederland heel goed. Hè, en weet je, mijn moeder werd nog ontslagen hè, toen ze ging trouwen. Dus je moet je ook realiseren dat we binnen één generatie daar vandaan komen. Maar dus respect al voor de groei. Maar het zeg maar verholen, hè, dus het meer het onder de oppervlakte liggende seksisme of vooroordeel, dat is toch nog steeds heel sterk aanwezig. En dat uit zich erin dat bijvoorbeeld, ja, als je met een aantal mensen staat te praten, iedereen een hand krijgt, hè, behalve jij, omdat ze denken dat je de secretaresse van iemand bent. Of als ik bijvoorbeeld op een locatie met een technicus ging kijken hè, voor een groot event, dat ze dan mij niet aankeken, hè, maar alleen met de man praten. En dat ik dan echt aan moet geven van, luister, ja, ik ben de opdrachtgever. Hè, dus wil je mij alsjeblieft ook betrekken in het gesprek? Kijk eens naar gelijke beloning, dat soort dingen. Hè, maar ook, en als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer zien. Hè, want het blijkt dat vrouwen krijgen moeilijker leningen, moeilijker kapitaal. Dus er zijn op hele fijnmazige issues, worden vrouwen toch anders beoordeeld. Hè, als jij als man een brief schrijft en je zet er Erno onder, dan wordt hij beter ingeschat dan als er Madeleine onder staat. En dat soort dingen, dat kun je alleen vanuit gender verklaren. En als je dat dus eenmaal bewust van bent, dan kun je daar niet meer niet bewust van worden. En dat is ook waarom ik eigenlijk met, dat is natuurlijk wel een beetje een grapje, hè, maar als blinde vlekverwijderaar door het leven wil gaan. Om mensen inzicht te geven. Ik ben gek op mannen en ik wil graag juist met mannen samenwerken. En ook, want mannen zitten vaak ook op de positie om juist een keer die vrouw ook wat te gunnen. Hè, dus ik wil heel graag samen met mannen dat stukje bewustwording inzetten. Of meer bewustwording creëren. Om te zorgen dat we met elkaar toch nog wat meer richting die gelijkwaardigheid gaan. We zijn natuurlijk niet gelijk, hè, maar we zijn wel gelijkwaardig. En dat er iets meer waardering komt voor kwaliteiten die als vrouwelijk zeg maar worden weggezet. Hè. Dat vind ik ook altijd al wat ingewikkeld. Hè, want je hebt hele vrouwelijke mannen en hele mannelijke vrouwen. Maar dat is eigenlijk dat is een gedeelte van de missie van Moving Women.
Ja, want ik wat je zegt, als je het eenmaal ziet, dan kun je het niet meer niet zien. En nee. Ik moet zeggen dat ik daar nu sinds een tijd ook dus bewust van ben, gezien heb. En dat is ook een van de redenen dat ik sindsdien meer vrouwen heb bewust uitgenodigd in de podcast. En,
ja, nou, dat vind ik dus heel leuk om te horen. Ja,
ja, ik denk ook dat het helemaal waar is. Dat vrouwen niet gelijkwaardig worden behandeld. En daar hebben we het ook met onze kinderen over. En mijn schoondochter bijvoorbeeld. Ja, en dus, ze zijn niet getrouwd, maar ik noem maar gewoon schoondochter voor duidelijkheid.
Ja, ja, maar
ja, dus ondanks dat ze heel erg goed werk leveren, mijn dochter en zij zijn bezig met de opleiding en die gaan ze ook ontzettend goed werk leveren. Mm-hmm. Maar de kans dat ze de komende tijd hetzelfde gaan dienen als een man, die is nog niet zo groot. En, ja, dat slaat gewoon nergens op.
Nee, precies. Ja. Ja, klopt. En dat is, hè, dus tuurlijk kunnen we werken, we mogen stemmen, we kunnen zijn wie we willen. Maar inderdaad, dat soort, ja, wat meer onder de oppervlakte liggende verschillen. Hè, die, en het is ook allemaal wetenschappelijk te verklaren. Hè, want zeg maar, jij, als een man bij jou solliciteert, of een jonge man, hè, daar zul jij je toch eerder in herkennen dan zeg maar een jonge vrouw. Hè, want die zie je bij wijze van spreken meer als je dochter. En daar heb je dus gewoon andere emotie bij. Maar als je dat eenmaal bewust bent, weet je, dan kun je daar ook weer overheen stappen. Alleen heel veel mannen zijn zich daar nog niet bewust van. Hè, dus dat is eigenlijk, daar valt denk ik nog heel veel te winnen. Zoals jij zelf ook zegt, ja.
Ja. Wat is in jouw verleden dan, wat dit getriggerd heeft, waar die start was dat je zegt, nou, nu moet ik er echt iets aan gaan doen?
Het grappige is dat de uiteindelijke grote trigger, en volgens mij was dat in 2011 met twee kompanen van mij uit de eventbranche. Er werd door een event magazine een top 40 samengesteld van mensen uit de eventbranche. En nou, je kan ongeveer denk ik inschatten, hè, dat zo 70-80% in de eventbranche is vrouw. En op die lijst stonden 3 vrouwen van de 40. En toen hebben wij met een aantal vrouwen gezegd van, ho, hier gaat nu iets echt niet goed. Hè, met een vertegenwoordiging, met een arbeidsparticipatie van 70-80%, kan het niet zo zijn dat de top 40, dat daar maar 3 vrouwen in genoemd worden. En ja, toen hebben we als eerste eigenlijk een netwerk opgericht, of een beweging eigenlijk, om samen met mannen dus ervoor te zorgen dat daar meer zichtbaarheid kwam. Dus, maar af en toe ook de vrouwenschop onder de kont geven. Hè? Want een vrouw moet zelf ook economisch onafhankelijk willen zijn, bijvoorbeeld. Hè? Dus daar ook, hè, we hebben daar ook veel gastcolleges, geef ik daarover. Hè? Je moet ook wel zelf de handschoen een beetje oppakken en je bewust zijn van je eigen positie. Dus het werkt ook 2 kanten op.
Ja, helemaal mee eens. Er zijn natuurlijk, als je kijkt, ik zit natuurlijk veel ondernemers. Hoe moeilijk het voor vrouwen soms is om bijvoorbeeld een hogere prijs te vragen, om vast te houden aan de prijs, of ja, om een loonsverhoging te doen, of dat soort dingen, dat doe je ook jezelf aan.
Precies, precies. Gewoon doen, hè? Ook al is het eng, maar dat is dan ook een beetje, niet fake it till you make it, maar wel een beetje, klein beetje bluf. Hè? Want inderdaad, ja, ik heb daar zelf iets minder last van, maar hè, heel veel vrouwen denken, he, als ze zeg maar 80% beheersen van, oh jee, ik kan het nog niet. En mannen denken, als ze 80% beheersen van, oh, nou, ik ben er al bijna, weet je. Dus ik durf er wel voor te gaan. He, dus je moet ook een klein beetje die flair van mannen, zeg maar, adopteren. He,
dat, ja. Ja, ik had het met Janneke over. Ja. Ik zal ook de podcast van haar ook even een link opnemen. Want zij had ook een mooie stelling voor. Bij de man is het gewoon bij 50% gaan met die banaan. Ja. En bij de vrouw is het bij 105%. Ja. Nou, ik denk dat we van start kunnen gaan.
Precies.
En, dus, en dat verschil, dat moet gewoon weg. Dat is, en dat ligt voor een heel groot deel bij jou als je nu als vrouw zijn en je naar luistert. Want daar kan een ander je moeilijk bij helpen. Dat moet je toch gewoon zelf oppakken.
Precies, en dat stukje, hè, dus ook daar, hè, van ook vrouw durf. Hè, want ik zeg echt niet van je moet een topvrouw worden, hè, want dat vind ik ook veel te eenzijdig. Hè, want net alsof de rest dan, hè, en ik vind ook dat je meervoudige ambities kunt hebben. Hè, maar ik ben wel erg voor die economische zelfstandigheid en om daar ook bewust over na te denken. En zeker bijvoorbeeld ook. Want eigenlijk voor je 30ste is er nog niet zoveel aan de hand. Maar dan begint het verschil. Hè? Want als, dan zie je toch vaak dat een vrouw, hè, dan komen de kinderen, gaat een vrouw minder werken. En mijn devies is ook van ja, heb het daarover voordat de kinderen komen.
Ja.
Want dat is ook het moment om bijvoorbeeld inderdaad allebei 4 dagen te werken. Hè, zodat hè, mannen zeggen heel vaak van ja, dat vindt de baas niet goed. Maar uiteindelijk hebben ze het vaak ook niet gevraagd. Hè, dus dan ontstaat ook... dus mannen moeten ook durven vragen van goh, kan ik van 5 naar 4, ik noem maar iets, hè, want ik ben zelf van mening dat je met 4 echt nog ook een volwaardige carrière op kan bouwen. Natuurlijk is er enige flexibiliteit vereist, maar dat kan prima en dan kun je volgens mij ook echt nog wel je kinderen goed zien, hè, dus kijk, en natuurlijk, ik heb respect voor iedereen en iedereen moet het op zijn eigen manier invullen, maar ja, nogmaals, ik denk wel dat die economische zelfstandigheid en als er kinderen komen, heb het erover voordat er kinderen komen. Want er worden toch heel vaak in een relatie toch die aanname gedaan. En voor je het weet, ja, zit jij, ga je naar 2 dagen werken of helemaal thuis? Ja, en als je dan 10 jaar later uit elkaar gaat, dan heb je echt een probleem.
Ja, ja, ik weet nog dat wat je zegt, dat van mannen dat niet gewenst is. Toen ik het vroeg in 2005, denk ik, aan mijn werkgever. Toen ging ik na 4 dagen werken. Dat was mijn vraag. Het was een hele dringende verzoek, zeg maar.
Yeah.
En dat kwam omdat ik mijn kinderen eigenlijk niet zag. Hè. Mijn baas wilde gewoon dat ik elke ochtend om 8 uur begon.
Yeah.
En om 5 uur stopte. Yeah. Dus dat was hoe hij vond dat het werk gerecht moet worden. Nou, en ik wilde graag mijn kinderen naar school brengen bijvoorbeeld.
Yeah.
Nou, dat kan niet als dat zo in elkaar zit. Nee. Dus ik heb gezegd, weet je, dan neem ik 1 dag in de week vrij. En dan kan ik dat in ieder geval op die dag gaan organiseren.
Ja.
En zijn reactie daarop was, dat is goed, dat gaan we organiseren. Maar weet dat een effect op je carrière heeft.
Ah. Ja, precies.
En
ja.
Toen dacht ik, ja, oké, okay. Mooi. Ja. Ja. Kom maar op.
Ja, ja. Ja, nou, maar dat, kijk, als er bij wijze van spreken na jou nog 4 mannen, weet je, dan gaat hij toch een keer denken. En dus ook, ja, en ik vind het dus heel goed van jou dat jij dat ijzer ook hebt durven breken. Hè, of, want ja, dan uiteindelijk komt ook daar bewustwording. Hè, en dan vlak je de straat ook weer voor andere mannen. Hè, want zo, dan wordt dat ook genormaliseerd uiteindelijk. Hè, dus,
dat is het. En ja. Ik denk ook, in dit soort dingen is, het is altijd een keuze die je zelf maakt. Hè, dus
absoluut. Je
kunt wel zeggen, de werkgever staat er niet toe. Maar het is altijd een keuze die je zelf maakt. Als je dat belangrijk vindt, ga je een andere baan zoeken. Dat moet je gewoon doen.
Ja, en dat zie je toch nog steeds heel veel misgaan. Precies wat jij zegt, hè? Je zit toch zelf aan het roer van je eigen leven. En tuurlijk moet er brood op de plank. Hè? Het is heel makkelijk om te zeggen van ja, hè, dan zoek je een andere baan. Maar precies wat jij zegt, dan wordt het uiteindelijk toch een kwestie van prioriteit. Hè?
Ja,
ja, hoe wil je het invullen? Ja,
ja.
Ja, ja.
In 2017 ben jij toegetreden tot, of bij het gestart, niet meer zeker, Innovatiefonds Zandvoort.
Klopt, ja.
Wat betekent dit voor je? Waarom ben je dan ingestapt?
Ik ben natuurlijk ik ben met veel enthousiasme eigenlijk naar Zandvoort verhuisd. Het is hier fantastisch wonen, hè, met de duinen en de zee. En Zandvoort is eigenlijk van een prachtige badplaats. Helaas, hè, in de Tweede Wereldoorlog. Enerzijds plat gebombardeerd, anderzijds gesloopt, hè, door de Duitsers. Daarna is het in de wederopbouw, zoals zoveel plaatsen, maar zeker die kustplaatsen. Hè, die zijn heel haastig weer opgebouwd in de jaren 60, 70. En ja, uiteindelijk heb je dan veel gebouwen waarvan we nu zeggen, nou, die zijn echt niet meer mooi en het is allemaal een beetje vervallen. Zandvoort heeft een hele goede vertaalslag gemaakt inmiddels. Met de VVV ook naar Zandvoort Marketing. De propositie wordt steeds beter. Het circuit is overgenomen door Bernard van Oranje. Daar gebeurt van alles. Dat is helemaal opnieuw en mooi neergezet. Zandvoort Marketing heeft inmiddels ook de Nationale City Marketing Trofee gewonnen. Door het opzetten van de grootstedelijke regio, metropoolregio Amsterdam, noemen we het. Zijn er allerlei ontwikkelingen gaande. En is Zandvoort inmiddels Amsterdam Beach. En hebben we in Zandvoort voor internationale toeristen. Hè? Heel veel mensen in Zandvoort hebben er moeite mee, want die vinden het vreselijk. Het blijft natuurlijk gewoon Zandvoort aan zee heten. Maar Amsterdam Beach is internationaal gewoon een hele prima term. En hebben we, is er vanuit zeg maar overheid en ondernemers een fonds opgericht. Hè? Dat wordt half gefinancierd door de ondernemers, half door de gemeente. Een pot met centjes eigenlijk, hè, waaruit ondernemers aanvragen in kunnen dienen voor innovatieve ideeën. En dan moet je vooral denken aan kwaliteitsslagen in bestaande events, het opzetten van nieuwe ideeën, events. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld een verfraaiing, hè, het opknappen van een lelijke trap, ik noem maar iets, hè, wat er niet mooi uitzag, wat er nu weer fantastisch uitziet. Dus eigenlijk alle initiatieven om Zandvoort mooier en aantrekkelijker te maken. En daar ondersteunen wij bij. Ik ben daar in het bestuur gegaan omdat ik mij hier zeg maar wilde vestigen en ook dus mijn steentje bij wil dragen aan de ontwikkeling van Zandvoort. En het ligt gewoon heel dicht bij mijn hart om hè, mooie projecten neer te kunnen zetten. Ik doe natuurlijk die projecten niet zelf. Hè. Ondernemers dienen bij ons aanvragen in. Ik zou dat natuurlijk zelf ook kunnen doen. Alleen dan mag ik niet meebeslissen over de aanvraag. Zo kunnen we met een bestuur daar een steentje aan bijdragen. Hè, door middel van het geven van advies. Over hoe die events beter op te zetten bijvoorbeeld. En Zandvoort nog beter en mooier op de kaart te zetten. Ja.
Helder. En als je nu kijkt naar je huidig bedrijf. Je hebt in principe, zoals ik het in ieder geval heb vertaald vanuit je website. Drie branches waar je in zit. Wat is voor jou de keuze om het onderscheid te maken van drie branches en niet bijvoorbeeld 16 of niet bijvoorbeeld 1?
Nou, ik heb veel ervaring in de pensioensector, dus dat is altijd wel het vermelden waard. Daarnaast richt ik mij eigenlijk met Moving Women, hè, dat is onze female marketing agency. En wat ik daarnaast heb gezegd is dat ik wel, hè, dus ik werk eigenlijk voor iedereen is welkom bij mij. Maar ik werk eigenlijk wel graag voor merken die wel het beter willen doen. Hè, dus niet alleen maar voor meer omzet, maar ook hè, welke impact heeft het op de omgeving, op de mensen, op. Hè, dus dat is eigenlijk wel. Ik heb gewoon gemerkt dat dat soort klanten goed. Dat een goede match is. Hmm. En, uit je ondernemerschap. Je wil zelf ook werken voor klanten die bij jou passen. Hè? Want zo simpel is het gewoon uiteindelijk toch. Anders leven je elkaar ook. Hè? Dan krijg je gaandeweg een traject. Een event is nou eenmaal een heel intensief proces. Hè? Wat ook heel veel pijnpunten blootlegt. Hè? Want als er iets in je doelstelling of zo bijvoorbeeld niet klopt. Komt dat er geheid uit. Dus dan moet je wel elkaar zeg maar aardig vinden. Want anders werkt het gewoon niet zo goed. Dus dat is eigenlijk een onderscheid wat ik graag maak. Ja, maar in principe, hè, iedereen die iets wil introduceren, organiseren, hè, activeren. Hè, iedereen is welkom. Maar de match met bedrijven die het gewoon beter willen doen, is wel iets wat goed bij ons past. Ja.
En hoeveel procent van jouw aandacht, tijd, omzet ligt in het Moving Women gedeelte?
Dat is dit jaar, want Moving Women is eigenlijk het jongste gedeelte. Hè, dus dat is echt eigenlijk net pas. Dat is eigenlijk pas nu sinds anderhalf jaar wordt dat nu steeds meer opgetuigd. En daar zijn dit jaar eigenlijk de eerste drie klanten echt voor. Dus dat zou, dit jaar wordt dat dan voor het eerst. Nou, laten we zeggen 80-20 of zo. Hè? Yeah. dus 20% hè, in het Moving Women. Maar de ambitie ligt er misschien ooit wel bij om dat zeg maar andersom te hebben. Hè? Want dat is wel waar ik heel warm van word. En waar we ook gewoon heel goed in zijn. Dus enerzijds dat ideële stukje hè? Organiseren van debatten, vrouwen empoweren. Ik investeer in de Next Women Crowdfund. Hè, dus vrouwen, funding voor vrouwen. vrouwen en tech. Hè? Dat is allemaal waar ik zeg maar me mee bezighoud. Maar anderzijds natuurlijk ook gewoon de commerciële tak. Hè? En dat is echt een marketing agency voor het verkopen van een dienst of een product aan een vrouwelijke doelgroep.
Wat voor drie merken heb je nu dus binnengehaald?
Dat was onder andere een congres organiseren voor United Success. Dat is een netwerk van wereldwijde vrouwelijke ondernemers. Dat was 2 weken geleden. En dat is echt fantastisch. Hè? Want ja, met vrouwen over de hele wereld. Dat was een symposium in Brugge en Knokke. Bijvoorbeeld, waar onder andere, we hadden Joris Luijendijk, we hadden van alles en nog wat. Een EU-commissaris, het ging heel erg over het creëren van impact. Hè, en over, dat zijn thema's die ik zelf ook heel mooi vind om neer te zetten. Dus dat was bijvoorbeeld een hele leuke opdracht. Ik heb eerder dit jaar had ik gesproken en met een workshop. He, voor bijvoorbeeld allemaal secretaresses. He, dat zijn weer hele andere. Om daar een stukje bewustwording te creëren. Maar we hebben ook een beautyproduct geïntroduceerd bij een vrouwelijke doelgroep.
Die zag ik op je Instagram bijvoorbeeld heel erg duidelijk terugkomen. En een aantal maanden dat je een product toont en wat je ervan vindt en hoe het is. En wat ik daarin misschien miste, maar daar heb je vast een goede verklaring voor, daarom begin ik erover. Is bijvoorbeeld dat een soort advertisement is.
Ja, maar daar was ik bezoeker op een event. Dus dat was mijn event. Dat is een event van Friends of the Brands. En dat is op zich een heel concept. Hè? En dat is inderdaad waar je waar merken dus in aanraking komen met influencers. Maar daar ben ik dan eigenlijk meer als gast. Dus wat jij zegt klopt. Hè? Want daar,
maar je bent geen influencer op dat moment?
Daar ben ik dan als semi-influencer. Ja, ik heb natuurlijk niet het bereik van een echte bekende Nederlander. Maar mijn bijdrage wordt daar dan toch als waardevol gezien. En dat vind ik dan heel leuk. Ja,
ja. Kan het weer voorstellen.
Dus daar was ik inderdaad als bezoeker. Dus dat klopt dat ik daar een paar posts ook over gedaan heb. Ja, ja.
Als je nu kijkt naar de social media kanalen waar je mee werkt.
Ja.
Want laat ik het gewoon vragen aan jou. Wat is voor jou het meest belangrijke social media kanaal waar je niet meer werkt?
Dat heeft in de loop der jaren een beetje gevarieerd. Ik moet zeggen, ik ben privé door... ik heb de ziekte van Lyme en dat heeft de afgelopen jaren heel veel impact gehad. Waardoor ik minder actief ben geweest. En ik ben ik weet niet eens meer wanneer ik op Twitter kwam, maar ik heb in mijn hoofd 2010 of zo, of misschien nog wel eerder, misschien wel 2008 al of 2009, ik weet het niet meer. Maar ik heb bijvoorbeeld heel veel op Twitter gedaan, vroeger, zo noem ik het maar even.
Ja.
Ik doe nu eigenlijk niet meer, niet echt meer op Twitter iets, heel af en toe nog een verdwaald postje of ik zoek eens even iets op over nieuwsgaring of... dus dat medium bijna niet meer. Ik vind eigenlijk op dit moment Instagram zelf het leukst. Ik heb wel ook bewust de keuze gemaakt om Snapchat echt aan me voorbij te laten gaan. Dan hebben we natuurlijk nog Google Facebook. Alleen het grappige is, en ik weet niet of jij dat zelf ook merkt. Ik was ook ontzettend enthousiast Facebook adept. Ik moet wel zeggen, ik heb ook, omdat ik dus privé aardig wat op mijn bordje had liggen... ik heb geloof ik zelfs vorig jaar mijn bedrijfspagina zelfs even op inactief gezet op Facebook. Dat staat nu eigenlijk weer allemaal in de startblokken om weer opnieuw te gaan activeren. Facebook is goed voor je bereik en voor het aanmaken van events. Maar ik zou zeggen, ik vind op dit moment Instagram leuker. Ja, en ik denk ook wel dat Instagram op dit moment het meest... influential social media medium is, zeg maar. Alleen Facebook heeft natuurlijk weer andere functionaliteiten. En natuurlijk LinkedIn.
Want toen gebruik jij LinkedIn?
Daar heb ik weinig. Ook daar, ik moet weer, hoe flauw het ook klinkt, want wij creëren zichtbaarheid voor klanten. Maar ik heb, ondanks dat je eigenlijk precies weet hoe het moet, maar ik heb mijn eigen zichtbaarheid... Omdat ik soms merk dat ik ook een beetje, ja, niet zichtbaarheidsmoe, maar het is natuurlijk uiteindelijk toch weer zenden. En geworden. Hè? Dus om echt een goede social business te hebben, dat is toch moeilijk. Ja.
Hey, ik weet niet zeker. Het is natuurlijk zo dat er veel bedrijven zeg maar, zijn overgegaan naar het zenden, omdat ze merken dat interactie zoeken heel erg lastig is, ja. Veel tijd kost, veel moeite kost.
Precies.
Maar ik denk, als je social media goed wil gebruiken en het leuk vindt, dat zijn de twee dingen die bij elkaar horen voor mij, dan is het nog steeds een kanaal, een medium om interactie aan te gaan. En het meest geschikte medium. Hè? Dus ook Twitter, zoals je zei. Hè? Dus je hebt meer dan 10.000 tweets zeg maar, gestuurd in die periode dat je actief was. Maar als je dat goed doet, dan is het een heel leuk kanaal om juist interactie aan te gaan met mensen. En daar zie je ook de mensen die meer bereik krijgen en groeien erin, dat die juist heel erg interactief zijn om met mensen in contact en in verbinding te blijven.
Ja, klopt. En dat heb ik dus de eerste 3-4 jaar heb ik dat heel veel gedaan. He, dus ik had, ik heb ook in het, weet je, want ik heb geloof ik iets van 3500 volgers of zo, wat in die tijd echt best wel veel was, hè, en echt organisch natuurlijk. Door echt, maar dan zat ik wel echt avonden per week, zocht ik de conversatie op. Hè? Dus dat was inderdaad wat je zegt, heel arbeidsintensief, maar wel heel leuk. Hè? Want als je niet authentiek bent, dan prikken mensen daar ook zo doorheen. Dus ik ben het wel helemaal met je eens. Alleen, dus soms is het gewoon moeilijk om in de drukte van alle dag, hè, want je moet gewoon consistent zijn. En voor je het weet ben je weer een week verder. En denk je, oh, ik heb weer niks gepost, weet je wel. Dus dat is, ik ben er nu aan het werken om dat meer geautomatiseerder, zeg maar, ook te laten gaan plaatsvinden. Ja,
dat is precies wat ik dus probeer zoveel mogelijk te voorkomen. Want op het moment dat ik dus geautomatiseerde dingen instel, organiseer, ik test natuurlijk veel dingen en dan krijg ik altijd feedback dat het niet klopt, dat het niet goed werkt, dat het niet aanspreekt, dat het niet de juiste toon heeft. Mm-hmm. En de automatisering zorgt eigenlijk altijd voor dat mensen niet meer aansluiten. Dus hoe makkelijk het ook lijkt, hoe averechts effect het eigenlijk heeft op je merk en op je uitstraling. En dus hoe beter het is om ervoor te zorgen dat je gewoon een vast moment, tenminste, dat is voor duidelijkheid, dat is mijn ervaring, dat is hoe ik het zie, is dat je gewoon elk moment van de dag, zeg maar, willekeurig een paar momenten op de dag kiest en het liefst natuurlijk vaste tijd hebt, zodat je de gewoonte van hebt.
Ja.
Even de dingen, het kanaal wat voor jou belangrijk is, checkt en kijkt, zijn de reacties geweest en zie je een leuke berichtje waarop je kunt reageren.
Ja.
En op die manier de interactie aan te gaan en zoveel mogelijk 1-op-1 interacties hebben met mensen.
Ja. Ja, dat is wel goed dat je me daar weer even bewust van maakt. En dat is natuurlijk wat ik vooral net ook tegen je zei. Hè? Die consistentie moet er gewoon weer terug in. Omdat ik inderdaad wel, ik waardeer social media nog steeds wel heel erg. Maar dat is ik neem hem op als een tip, Erno. Ik vind het een goeie. Dank je wel. Om toch niet te veel geautomatiseerde content. Om precies wat je zegt. Dat mensen daar toch niet op aanslaan. Ja.
Wat is voor jou het belangrijkste middel, manier om nieuwe klanten te krijgen?
Dat is uiteindelijk toch vaak via. En dat kan natuurlijk ook zijn als je ergens spreker bent geweest of iets georganiseerd hebt waar iemand anders als bezoeker is en die zegt van wow, dit was gaaf, kan je dat ook voor mij doen? En inderdaad, de afgelopen jaren moet ik zeggen, de afgelopen paar jaar, is het eigenlijk vooral organisch gegaan. Ja, dus ik heb mijn paid media, die is eigenlijk nul geweest. Nee, dus het is allemaal earned eigenlijk.
En is dat ook de manier waarop je Moving Women wilt laten groeien?
Nou, Moving Women is denk ik iets makkelijker te positioneren. Maar kijk, als jij zeg maar uitjes doet, hè, dus je doet bijvoorbeeld alleen surfclinics op het strand met een barbecue. Hè, dat kunnen mensen zich heel goed voorstellen. Hè, dat is een heel duidelijk eventje, hè, dus dat is heel afgebakend. En dat kun je dus ook heel makkelijk marketen. Maar Me Event Marketing doet eigenlijk alleen maar maatwerk. En ik heb natuurlijk in de eerste jaren ook van mijn bestaan veel geadverteerd. Maar dat leverde ook gewoon nooit iets op, omdat het te abstract is. He, dus je kunt eigenlijk alleen maar in dialoog uitleggen aan mensen wat je doet. Ja, tenzij mensen al een beetje in communicatie of events zitten, dan begrijpen ze het wel. Maar met alleen maatwerk is dat een lastige opgave. Ja.
Hoe los je dat op?
Nou, eigenlijk is daarom dus, met een zeg maar Calimero budget, zoals dat zo mooi heet. Daarom is eigenlijk toch kanalen als Facebook, LinkedIn, die zijn daar toch heel goed voor. Je kunt natuurlijk ook, maar dat heb ik de afgelopen paar jaar ook bijna niet gedaan. Ik mengde me inderdaad altijd in conversaties. Dus je kan open brieven schrijven aan de krant. Je kan dus inderdaad in Twitter engagen, dat soort dingen. Op Instagram goed reageren. Dus dat ja, ik denk wel dat die persoonlijke dialoog, maar ook bijvoorbeeld mensen, als ze bijvoorbeeld een filmpje zien, dan kunnen ze zich veel beter voorstellen van, is dat wat je bedoelt? Ja, omdat mensen toch al gauw denken van, ja, het heeft iets met een feest te maken. Maar dat je eigenlijk de hele inhoud en de voorbereiding en de follow-up van activaties doet. Als mensen niet in het communicatievak zitten, is dat heel abstract, heb ik gemerkt. Want je krijgt al gauw van, leuk, mijn schoondochter organiseert ook al feestjes, weet je wel zo. Hè? Dus dus de term live communicatie of event marketing is zeker niet voor iedereen duidelijk. Nee.
Wat gebruik je bijvoorbeeld video om dat te verduidelijken?
Nog niet. Maar dat is allemaal nu binnen een half jaar staat dat ingepland.
Oké, dus er gaat weer veel gebeuren de komende tijd.
Ja, klopt. Ja.
Je hebt een quote die ik een paar keer voorbij heb zien komen. We pay it forward, make it count.
Ja.
Wat betekent dat voor jou?
Dat slaat eigenlijk vooral natuurlijk een beetje op het Moving Women gedeelte. Maar is ook wel echt een levensfilosofie van mij. Ik geloof echt in paying it forward. Gewoon intrinsiek vanuit jezelf iets om niet willen doen. Om gewoon een ander een stapje verder te helpen. Maar het wel willen, maar wel het belangrijk willen laten zijn. Dus je wil wel ergens impact meemaken. En dat betekent dat wij eigenlijk altijd zeg maar de balans, of dat ik graag de balans zoek tussen een waardevolle bijdrage leveren en de boterham die verdiend moet worden. Dus dat is een beetje het spanningsveld. Maar ook zeker, women empowerment is een beetje zo'n containerbegrip geworden. Maar dat kan natuurlijk ook heel klein zijn. Hè? Dat kan ook op een microniveau zijn in je eigen straat. Dus dat, weet je, dat ik doe ieder jaar ook bijvoorbeeld gratis een event. Ik heb hier in Zandvoort voor Nieuw Unicum. Dat is een huis waar MS-patiënten wonen. Een hele inzamelingsactie voor allemaal radio's en stereo's op de kamer. Want dat kunnen ze vaak zelf niet betalen. Maar ook bijvoorbeeld voor een tehuis voor tienermoeders. Een event georganiseerd met een hele inzamelingsactie erbij. Ook voor babykleertjes en kinderwagens en dat soort dingen. Dus zo probeer ik ook een soort balans te vinden tussen je maatschappelijk inzetten en dingen waar de schoorsteen van rookt. Ik vind het belangrijk om niet alleen maar met geld bezig te zijn, maar ook met hoe laten we de aarde weer achter.
Maar geld is wel belangrijk.
Geld is wel belangrijk, ja. Ik wil wel. Ik ben niet ondernemer om het minimumloon te verdienen. Nee, heel duidelijk. Ja.
Ja. Als je erover wil praten, heb je daar voor jezelf ook een bepaald doel neergelegd? En dat is wat ik minimaal moet verdienen?
Dat heb ik wel. Ja, want je wil wel. Kijk, je loopt ook risico. En je werkt. En nogmaals, ik wil dat niet bagatelliseren, want mensen in loondienst werken ook heel hard. Maar je werkt als ondernemer. Het is ook geen. Ik heb niet een beroep, het is gewoon een levensstijl. En daar moet eigenlijk. Niet alles voor wijken, maar het is wel. ja, dus ik heb niet zozeer werk en privé. Ik heb gewoon een bepaalde levenswijze. En dat, daar mag ook wel iets tegenover staan. Ja. Ja, en je bent continu jezelf aan het mentaal aan het verrijken. Je moet ook eigenlijk alles uit jezelf halen. Hè? Want ik krijg natuurlijk nooit een cursus aangeboden. Dus je moet alle stimulans moet je uit je omveld halen. En ook je opleidingen, je dingen. He, dus daar, en je moet ook on top of the market blijven. He, dus ik vind dat daar ook best, en daar gaan ook veel uren in zitten. Je vakliteratuur, je cursussen, dat soort dingen. Dus ja, ik vind dat daar wel iets tegenover mag staan.
Ja, ja, dit is natuurlijk een belangrijke vraag. Omdat ik zie ook veel ondernemers, vrouwelijke ondernemers, waarbij er in hun hoofd, zeg maar, wordt rekening gehouden met het loon wat de partner verdient. En andersom hoort het eigenlijk nooit, maar wel van vrouwen. En wat je dus aan het begin al zei, dat is de financiële afhankelijkheid van de vrouw. Dat speelt een belangrijke rol in, dat je je eigen keuzes maakt. Dat je gewoon kunt leven van je bedrijf.
Ja, zeker. En ik kan daar al 16 jaar prima van leven. Dus meer dan prima.
Heel, heel, heel fijn.
Ja.
Ik vind het super om het gesprek te hebben. En ik heb nog wel duizenden vragen. Maar ik heb nog misschien twee vragen aan het einde.
Ja.
Als je kijkt naar boeken die je leest. Want je hebt het net, je had het net over het. Je moet ook in je eigen ontwikkeling investeren. Ja. Wat is het boek wat het meeste impact op je heeft gehad?
Overal bedoel je of qua business?
Laten we het op ondernemerschap focussen.
Ik ben nu bezig met het lezen van twee boeken. En dat is het event design, dus het event canvas. En daarnaast Miss Marketing, om nog even weer... mijn hele plank staat hier vol met boeken over female marketing. maar ik denk dat dat ook voor mijzelf, want je wordt wat ouder en je wil ook meer aan je zaak gaan werken in plaats van in je zaak. Ik denk dat ook met de ontwikkeling van dat event canvas, dat is eigenlijk het business model canvas, maar dan meer toegepast op de ontwikkeling van strategische events. Waarbij je de klant op een hele goede manier door dat proces kan loodsen. Hè, en de weerstanden inzichtelijk kan maken. Ik vind dat wel een hele interessante... dat vind ik een hele interessante ontwikkeling en verdieping weer van ons vak. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk een van de eerste klappers was natuurlijk die experience economy op ons vakgebied. Dat heeft toen zeg maar heel veel stof op doen waaien. Hè. Dat was heel wat 10 jaar geleden. Mm-hmm. Zo is het vak toch echt wel een beetje van biertje en bitterballetje. Hè, naar echt een strategisch onderdeel van je totale marketingstrategie gegaan. En dat vind ik prachtig.
Wat is het boek dan wat je het meest hebt weggegeven?
Dat is heel grappig. Dat klinkt heel flauw. Mijn grote rolmodel is Dolly Parton. Ik ben mijn hele leven eigenlijk een beetje stiekem verliefd op haar. Of in ieder geval heel erg fan. En zij is, naast dat ik haar in de jaren 70 echt geweldige zangeres vond. En vond dat ze er heel mooi uitzag toen ik zelf een meisje was. Nu is ze natuurlijk helemaal verbouwd, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Ik heb een heel leuk boek met What Would Dolly Do? Hè? Dus met allemaal Dolly Parton quotes. En eigenlijk geef ik dat heel vaak weg als relatiegeschenk. Maar dat is weer mijn eigen statement, omdat zij gewoon allemaal hele leuke comments heeft. Hè? En Dolly Parton is eigenlijk ook mijn rolmodel, omdat zij zo lekker frivol eruit ziet. Maar ondertussen gewoon een van de beste zakenvrouwen ter wereld is. En met een ontzettend groot geschat vermogen. Hè, pretparken, real estate. Zij was een van de eerste vrouwen die de rechten op haar eigen liedjes. Hè, dat ze zorgde dat ze dat hield. Hè, kijk bijvoorbeeld naar I Will Always Love You. Hè, wat ook gecoverd werd Waar ze ontzettend veel geld aan verdiend heeft. En ja, ik heb daar gewoon heel veel respect voor. Dus dat is grappig genoeg het boek wat ik vaak weggeef. Ja.
Mooi, mooi. Ja. Oké, dan nu de laatste vraag. Als je kijkt naar het verleden, wat is een situatie geweest, een periode in je leven die op dat moment heel erg lastig was, moeilijk was, maar nu je terugkijkt, waarvan je zegt, daar heb ik heel veel aan gehad, daar heb ik daarna heel veel mee gedaan?
Zo, dat is een goede, maar lastige vraag, daar moet ik heel even over nadenken. Nou, ik heb wel... ik heb natuurlijk eigenlijk ook wel, mijn filosofie is een beetje, hè, what doesn't kill you makes you stronger. Ik heb natuurlijk lichamelijk aardig wat te stellen gehad met mezelf de afgelopen paar jaar. Dat maakt je misschien mentaal in ieder geval wel nog krachtiger. Ik ben in mijn... In loondienst nog, hè, ben ik ook wel een paar keer, weet je, dat was in die tijd was de arbeidsmarkt ook niet altijd even makkelijk. En de economie ook niet altijd even sterk, hè, ben ik ook een paar keer weggereorganiseerd ergens. En ik vond dat ook niet het einde van de wereld hoor, want ik had altijd best wel snel weer ook een nieuwe job. Maar ik denk dat, hè, dus in loondienst lukte het me eigenlijk nooit om zeg maar heel lang een baan te houden. Of te hebben, of dan was ik het alweer zat. Maar al die werkervaring heeft er toe bijgedragen dat ik goed ben in wat ik nu doe. Want ik heb zeg maar heel veel bedrijven gezien, heel veel producten. Dus ik ben in die zin echt een generalist, hè, maar ik heb van heel veel dingen een beetje verstand. En dat komt in mijn huidige bedrijf gewoon perfect van pas. Dus dat is eigenlijk achteraf gezien, is dat gewoon prachtig geweest, ja.
Mooi. Ja. Dankjewel Marlene. De vraag die nog mijn rest is, waar kunnen mensen jou het beste bereiken?
Bellen, mailen, dat zijn denk ik vaak wel de bellen en mailen en dat zijn denk ik de snelste mediums bij mij.
Ja. Hoe mailen mensen jou? Met welk adres?
Dat is, de makkelijkste is, het is twee keer mijn naam, dus dat is madeleine@madeleine.nl.
En bellen?
06-51-422-392.
Het was super interessant over jou te leren over event marketing en hoe je er zo bent ingerold en wat een auto's daar een rol in speelt. Ik heb nog over nieuwe auto's geleerd van jou. Dankjewel Marlene en tot de volgende keer.
Jij ontzettend bedankt. Ik vond het een heel leuk gesprek. Dankjewel voor je tijd, Erno.
Dat was het interessante gesprek met Marlene. Je vindt de namen en links die we noemen in dit artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show160. Wil je automatisch de volgende aflevering of andere aflevering uit deze podcast op je telefoon krijgen? Ga dan bijvoorbeeld naar Apple Podcast of naar Stitcher op je telefoon en zoek op de Erno Hanning Show. Klik op het plusje en vanaf dat moment krijg je vanzelf de volgende aflevering. Superhandig toch? Heb je vragen, opmerkingen over deze aflevering? Heb je vragen of opmerkingen of een reactie over deze aflevering met Madeleine? Stuur mij een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor super graag van jou. Dankjewel. Tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.